the name of love. Smartphones zijn geweldig. Soms zijn ze beter wanneer ze even stil zijn. Wij citeren Julien, Matthias en Caro, de uitvinders van de Stolp, een we doen de gsm op slotdoosje en dat is klein, maar fijn. Laat 2021 het jaar zijn waarin we weer connecteren met elkaar. Een jaar om een standpunt in te nemen over ons digitale welzijn. Een jaar om er echt te zijn voor de mensen rondom ons en wij zeggen weg met die gsm-marathons. En dat zijn allemaal de woorden van de mannen van Stolp. En daarnaast hebben wij Mariek van den Abele, professor in het onderzoek naar media, digitaal welzijn, communicatie aan de Universiteit van Gent, of zoals zij het lekker kort zegt, zeg maar gewoon in de digitale cultuur. Welkom, Mariek en Julien.
Dank u wel.
Wij hebben het vandaag met jullie over digitaal welzijn. Een beetje extremer gezegd, de verslaving aan de telefoons. En het is een zeer gevoelig onderwerp, want bij vele koppels, maar ook in vele gezinnen en in vriendengroepen, zorgt het voor verschillende frustraties. We hebben ook, en dat wil ik eventjes terzijde zeggen, een gezin de Stolp laten uitproberen. Als we het hebben over het gezin, dan bestaat die uit een mama.
De Stolp, het magische instrument dat nu in ons huis stond.
Helena, de papa.
Maar dit was wel een middel om een beetje bewustzijn te creëren daar rond. Hè.
Frederik, de dochter Lorelei is 4 jaar.
Dat mama en papa op de telefoon niet kunnen doen.
De zoon Isaac is 8 jaar en is heel veel bezig met gamen.
Op de tablet zat ik wel, want die paste er niet in.
En dochter Jitske is 15 jaar en zij houdt zich vooral bezig met vriendinnen, contacteren, WhatsApp en Snapchat.
Als ik zo kijk naar mijn schermtijd op het einde van de dag, kan dat soms wel 8 uur zijn of zo.
Voordat we het gesprek aangaan met jullie, hebben wij een gespreksopener. Met wie in deze hele wereld zou jij graag eens een aandachtig gesprek willen voeren?
Als ik nu moet antwoorden, zou ik zeggen de Duke of Hastings. Maar dat is waarschijnlijk moeilijk om te realiseren.
En waarom?
Dat is een hele, hele knappe man, hè.
Aandachtig gesprek met een heel knappe man.
Ja. Wat zie jij dan onder dat aandachtig gesprek, Marie?
Ja, ik denk dat ik die gsm dan heel gemakkelijk zou kunnen wegleggen, eigenlijk. Wat zou jij zeggen, Julia?
Ik had direct 2 opties. De ene is al iets emotioneler dan de andere. De emotionele was eigenlijk mijn grootvader, die ik nooit heb gekend. Omdat ik merk dat hij... Ik heb familieleden en ik zie hoe belangrijk hij is geweest in die leven. Dus heel mijn mening is op basis van de verhalen die ik via hun hoor. Maar ik denk dat een aandachtig gesprek de beste manier is om je eigen mening erover te vormen. Anderzijds zou ik ook eens Donald Trump toch wel eens aandachtig in de ogen willen kijken en zien of hij niet om de 5 minuten een tweet de wereld of zo zou uitsturen.
Heerlijk antwoord. Wij zijn bij jullie terechtgekomen via Matthias, dat is jouw co-founder in jullie bedrijf Stolp. Maar jullie zijn met 3, dat klopt. Hè? Dus Caro is er ook nog bij.
Ja, ik en Matthias zijn gestart. Caro is erbij gekomen en Steve is sinds vorige week bij ons begonnen ook. Dus we zijn met 4.
Super. En hoe lang kennen jullie elkaar al?
Ik ken Matthias zo van op een afstand van tijdens de studies in Leuven. Maar toen waren we nog niet echt in gesprek. En dat is eigenlijk veranderd op de Gentse feesten van 2017.
Hoe kan het ook anders?
Gent.
Alles begint op de Gentse feesten, met een Irish coffee.
En jullie hebben het bedrijf Stolp. Wat is een stolp?
Kun je op 2 manieren denk ik uitleggen. Van puur wat is het en dan 2 is waar staat het voor. Mm-hmm. Wat het eigenlijk is, is een mooi gedesignde Faraday-kooi. Die er eigenlijk voor zorgt dat je tot 6 smartphones kan erin opstapelen. En eens dat die volledig dicht gaat, ben je volledig offline. Dus je legt je telefoon uit het zicht, maar je breekt ook alle signaal dat je online zou hebben met je telefoon. En anderzijds zal het ook de straling die van je telefoon komt blokkeren. Dus dat is heel expliciet wat het is. Maar hoe dat we er ook naar verwijzen, is dat het een conversation starter is rond de smartphone, wat er goed en slecht aan is. En op die manier ook een beetje de partner in crime om af en toe offline te gaan. Want ik denk dat we dat soms vergeten, dat dat ook belangrijk is om bewust offline te gaan en niet enkel offline te gaan als onze batterij plat is.
Dat is de missie van Stolp.
Dat is denk ik ook... Ja, de missie gaat breder dan dat. Ik denk dat ik een persoonlijk doel heb gevonden in slimmer met dat allesomvattend toestel om te gaan, om omdat ik het gevoel had dat er heel veel tijd naartoe ging die ik niet meer onder controle had of niet daarop wou spenderen. En het was initieel voor mij en Matthias een soort persoonlijke missie om daar terug controle over te krijgen en terug meer tijd te allokeren, bewust aan de zaken die wel belangrijk waren. Een stukje tijd terug te winnen en controle terug te winnen. Ja. En dat persoonlijk doel is eigenlijk uiteindelijk ook maatschappelijke missie en ook het bedrijfsmissie geworden.
Ja. Ja. We hebben al direct een kritische vraag of commentaar daarop.
Voor mij had die stop niet gehoeven. Het enige dat ik wel veranderd zou willen zien, is dat als ze op haar gsm bezig is en iemand roept daar, dat dan die knop omdraait en dat dan de aandacht naar ons gaat. En als dat zou kunnen, dan hoeft die stolp zelf niet voor mij.
Wat die stolp eigenlijk op wil anticiperen, is dat er gewoon vaste momenten op een dag al bijvoorbeeld zegt, dan gewoon geen gsm's. Dat zou ik inderdaad wel ook zelf naartoe toe willen. Ik zou dat echt fijn vinden. Moesten we dat gewoon inderdaad doen en moesten we dat kunnen. De bedenking is er ook van, ja, we kunnen niet goed hem zelf op vliegtuigstand zetten.
Ja, tuurlijk. Je hebt het niet nodig. Maar het maakt het wel een pak makkelijker. Ik zei al langs van, je hebt misschien geen Fitbit nodig om 10.000 stappen te zetten, maar het motiveert je wel. En het maakt het tastbaar wat je doelstelling is als het dan gaat over fysieke gezondheid of sport. En ik denk dat het begint mij een beetje te begrijpen hoe dat mensen gedrag aannemen, vormgeven of veranderen. En de stolp is eigenlijk een nieuwe routine in plaats van eigenlijk bestaand gedrag te gaan onderdrukken. Het antwoord is, je hebt het niet nodig, maar wij geloven wel, en dat horen wij ook van veel mensen, dat het af en toe bewust offline gaan, afstand nemen, social distance nemen van je telefoon, een pak makkelijker maakt, of een stuk makkelijker maakt. Omdat het één als visuele reminder werkt, het staat in je huis. Je kan het met tot zes smartphones doen, dus het is niet meer iets individueel, je doet het in groep. En je introduceert het als een nieuw gedrag, niet als het onderdrukken van bestaand gedrag. Ja. Anderzijds, je kan je telefoon op vliegtuigstand zetten of helemaal uitschakelen, maar, en daar zal Marieke ook misschien nog iets straks over zeggen, het puur en alleen fysiek aanwezig zijn van het toestel, ook al is het af, is eigenlijk een constante bron van afleiding op zich. Dus dat vergeten denk ik mensen soms ook, dat het puur in zicht hebben van je telefoon kan eigenlijk ook al tot serieuze afleiding zorgen.
Oké, het ziet er mooi uit, het voelt goed, maar er zit geen slotje op.
Nee, wij geloven dat als je lange termijn intenties wilt zetten en houden, dat moet vertrekken vanuit de eigen intrinsieke motivatie. We hebben daarover nagedacht en er is al vraag naar gekomen. Maar ik denk dat we een beetje het alternatief willen bieden op het restrictieve model. Zeker binnen een gezinscontext is het vaak van mama en papa die hem eigenlijk bijna achter slot en grendel zetten.
Ja, inderdaad.
En wij geloofden dat ligt gewoon niet in onze visie over hoe dat je mensen op een positieve manier hun gedrag wilt laten verbeteren.
Gebruik je de stolp zelf?
Jazeker. Sowieso voor het slapen, dat is bij mij heilig. En dan is dat een moment om te lezen, even bij te praten, wat pillow talk. We doen het ook bij het avondeten. En het is ook standaard het eerste wat ik doe als ik thuis kom. Want ik ben meestal uit het huis om te werken of op pad. En ik vind het een gezond ritueel om eigenlijk thuis te komen. Die heeft een plug. En dan even mijn gedachten te ordenen van wat wil ik nu eigenlijk doen, nu dat ik thuis ben. Anderzijds is het ook heel tof, nu dat we terug wat mensen op bezoek mogen hebben, zetten we hem regelmatig op tafel en we nemen hem soms zelfs mee op restaurant en zetten hem dan een beetje guerrilla-stijl los op de tafel.
Keileuk.
Ja.
Op de tablet zat ik wel, want die paste er niet
in. Dus aan de makers van stolp.
Please, help ouders en maak een stolp groot genoeg voor al die Nintendo Switches, PlayStations en tablets.
Televisies zelfs.
En kinderen gewoon allemaal in die stolp.
Een hele kooi.
Tuurlijk, dat kan, hè. Ik denk zeker bij jongere kinderen is iPad meestal nog een groter probleem, omdat die nog geen eigen telefoon hebben. En die gaan dan mama's of papa's iPhone stelen of die pakken al snel de iPad vast. Je hebt zelfs mensen die hun slimme autosleutels erin steken die op Bluetooth werken, omdat dat blijkbaar ook kan afgesnoept worden door hackers of zo. Dus je kan er eigenlijk van alles insteken. En we gaan denk ik op termijn ook wel eentje maken voor tablets, voor jongere kinderen dan voornamelijk.
Wij hebben hier ook Marieke bij ons. Wij zijn zeer vereerd dat je hier vandaag bent in ons gezellig kantoortje. Je hebt vorig jaar 1,5 miljoen gekregen voor onderzoek naar het digitaal welzijn. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, eigenlijk die digitale technologieën, we staan daar soms te weinig bij stil, hoe recent dat die eigenlijk nog maar in ons leven zijn gekomen. Rond het jaar 2000, een goede 20 jaar geleden, dan pas hebben we eigenlijk allemaal een e-mailadres en een telefoon en een laptop enzovoort in ons leven gekregen. De smartphone, die wordt vaak geassocieerd met 2007, toen de eerste iPhone werd gelanceerd. Dat is eigenlijk nog maar heel pril. En wat je ziet is, en Julia benoemt dat mooi, wanneer hij verwijst naar bijvoorbeeld rituelen omtrent smartphonegebruik, al dat soort van rituelen en dergelijke, die moeten we eigenlijk nu gaan installeren in ons leven. We moeten eigenlijk die nieuwe technologieën voor een stukje temmen en een plaats geven. Ze zijn eigenlijk nog vrij nieuw en dus worstelen we nog heel erg met het vinden van die balans tussen de voordelen die schermen ons brengen, maar ook de nadelen die schermen ons brengen. En dat is een heel delicate dans, want altijd en overal verbonden zijn, daar kunnen we niet omheen, brengt ons heel veel. Het maakt ons veel autonomer, je kan gemakkelijk de weg vinden, je kan op eender welk moment je pet van moeder, van partner, van kind aanzetten en in die rol de dingen doen die je wil doen. Je verbondenheidsnoden worden eigenlijk altijd en overal vervuld, want je hebt altijd toegang tot je sociale netwerk. Je kan je competent voelen, want je kan zien dat je meer stappen hebt gezet dan iemand anders. Dus het is een enorm rijk instrument. Maar de keerzijde daarvan is dat we natuurlijk altijd aanstaan. En dat zien we nu eigenlijk heel erg opkomen. In mijn vakgebied heet dat dan disconnectie. En wat is disconnectie? Eigenlijk gaat dat over het hele gamma aan vrijwillig of niet vrijwillig ontkoppelen. Dus door middel van producten zoals de Stolp, maar ook allerlei apps, schermtijdsapps, ook gewoon allerlei regels, maatregelen, beleid dat wordt opgelegd, bijvoorbeeld een schoolbeleid omtrent smartphones. Dus we zien eigenlijk dat disconnectie enorm aan belang aan het winnen is. Steeds meer mensen worden zich bewust van die ambivalente relatie die ze eigenlijk hebben met digitale media en proberen eigenlijk door disconnectie een balans te brengen waarbij dat ze wel nog die voordelen kunnen behouden, maar een stukje afstand kunnen nemen van de nadelen die ze ervaren.
Mag ik dan stellen dat er inderdaad veel risico's aan verbonden zijn ook en negatieve gevolgen? Wat zijn de meest zichtbare negatieve gevolgen aan dat de hele tijd aanstaan?
Als communicatiewetenschapper probeer ik daar wat structuur in te brengen in al die verschillende theorieën door ze op te delen in eigenlijk 4 verschillende soorten van effecten. De eerste effecten, dat zijn eigenlijk de vervangingseffecten. Wat wil dat zeggen? Je wilt eigenlijk tijd besteden aan een activiteit die jij belangrijk vindt, bijvoorbeeld slapen of studeren of samen zijn met je gezin. En eigenlijk gaat die schermtijd zoveel tijd in beslag nemen dat die eigenlijk die andere activiteit gaat vervangen. Dus je wilde eigenlijk op tijd in bed, maar je hebt toch nog die volgende aflevering van Bridgerton, daar ben ik nu naar aan het kijken. En je begint die toch nog te kijken. Ja. En er zijn natuurlijk allerlei mechanismen aan de gang daar die binnen onszelf liggen. Bijvoorbeeld, misschien ben je zelf moe en heb je nog weinig wilskracht. Maar ook in de manier waarop bijvoorbeeld Netflix ontworpen is, die automatisch meteen die volgende aflevering start. En dan heb je interference. Wat wil dat zeggen? We gebruiken onze schermen vaak voor langere tijd, maar ook vaak maar heel, heel kort. Als we kijken naar echte cijfers, dan gaat die smartphone bij veel mensen 100 keer per dag aan en uit. Vaak maar heel kort, maar elke keer wanneer dat die aangaat, is het eigenlijk een verstoring, een interruption, een interference in de activiteit die je aan het doen bent. En daar opnieuw, als je voortdurend gestoord wordt, dan ben je eigenlijk aan het multitasken. Je probeert te studeren, maar altijd opnieuw wordt die activiteit onderbroken door terug een nieuw berichtje dat binnenkomt. En multitasken, daar zijn we gewoon heel slecht in. Dus onze primaire taak gaat daar sowieso onder lijden. We gaan minder aandachtig zijn, minder geconcentreerd. Dat kan effecten hebben op onze productiviteit. Maar ook in sociale relaties kunnen we minder aandachtig zijn. Dan een derde is wat ik de exposure-effecten noem. Heel vaak is schermtijd heel leuk, maar soms stellen we onszelf ook bloot aan inhouden die misschien niet altijd goed zijn voor ons. Denk aan Instagram en het perfecte plaatje. soms is blootstelling aan de beelden van anderen die een perfect leven lijken te leiden, aanleiding om ons daar sociaal mee te gaan vergelijken en kunnen wij ons vervolgens slecht voelen. En dus daar opnieuw, sommige mensen kiezen voor specifieke disconnectiestrategieën om van die exposure-effecten of die te verminderen. En dan heb je ook nog de, wat ik noemde, interactie-effecten. Zeker de smartphone blijft een communicatiemiddel waarlangs eigenlijk heel veel wordt gecommuniceerd, altijd en overal. En dat creëert dat idee van altijd aan te staan, waarbij mensen heel veel druk kunnen ervaren om bijvoorbeeld snel te moeten antwoorden, om ook eigenlijk buiten de werktijd toch nog in interactie te zijn met anderen over het werk. Als we kijken naar jongeren, bijvoorbeeld cyberpesten. Vroeger was pesten iets wat alleen op de speelplaats gebeurde, maar nu ook nadat de schooldag is afgesloten, kan dat eigenlijk 24 uur op 7 doorgaan, omdat die interacties eigenlijk kunnen blijven plaatsvinden.
Eén ding, en dat is een beetje tussen, ook naar Marieke, dat ik die vraag stel, is van jullie begonnen in het begin over, om het misschien een beetje meer cru te zeggen, de smartphoneverslaving. Maar ik had ook wel begrepen dat vanuit onderzoek dat we een beetje van dat woord verslaving zijn afgestapt, omdat
Ja, klopt. Eigenlijk, in mijn eigen werk, je hebt eigenlijk een puzzel waarin er drie hele belangrijke partijen zijn. Dat is het individu. En dan een attention economy met eigenlijk allerlei technologieën die zo ontworpen zijn dat ze voortdurend om onze aandacht roepen. En dan heb je nog een soort van context of een cultuur waarin iedereen altijd beschikbaar is. Daarin moeten wij ons als individu staande houden. En je ziet eigenlijk drie grote metaforen. De eerste metafoor is de verslavingsmetafoor. En de verslavingsmetafoor die stelt smartphones en digitale producten gelijk aan drugs. En wat betekent dat? En net zoals sommige mensen drugsverslaafd kunnen worden omdat ze helemaal de controle verliezen over hun gebruik en helemaal in de problemen geraken daardoor, leeft het idee dat je ook bij digitale media complete controle kan verliezen. Dat is een verslavend object en daardoor kan je allerlei conflicten en problemen in je leven krijgen. Als wetenschappers gaan we ervan uit dat het kan, zo'n mediaverslaving. Maar het zou echt, als we het daarover hebben, maar gaat dat eigenlijk over echt een hele kleine groep van mensen. Minder dan 1% misschien van de bevolking. Dus eigenlijk, ja, wat is er dan aan de hand? We zijn eigenlijk klinisch gezien zijn we niet allemaal verslaafd. Want als we klinisch verslaafd zouden zijn aan onze telefoons, dan zouden we allemaal bij de therapeut zitten om onze telefoonverslaving te behandelen. En dat is eigenlijk niet aan de hand. Wat is er dan aan de hand? Dan komen we bij die tweede metafoor. Die vertrekt heel erg vanuit dat industriegegeven, die attention economy. Dan wordt er een vergelijking gemaakt met de digitale dictator, noem ik dat. Die smartphone is een soort van dictator die heel de tijd onze aandacht opeist. En eigenlijk zijn we als individu bijna willoos daaraan overgeleverd en kunnen we ons alleen maar wapenen tegen die digitale dictator die altijd zijn best zal doen om ons zoveel mogelijk naar het scherm te lokken. En dat is ook weer een hele aantrekkelijke metafoor. Maar die komt ook weer met beperkingen, omdat die bijna alle macht zeg maar, bij de technologie legt. Uiteindelijk zijn we als individu niet machteloos. En dingen zoals bijvoorbeeld de stress die we ervaren rond het altijd aanstaan, dat is eigenlijk stress waarbij dat telefoon alleen maar een mediator is van de context van allerlei verwachtingen die uw werk aan u stelt, uw partner aan u stelt, uw gezinsleden aan u stellen. En die smartphone die medieert eigenlijk gewoon die context. En van daaruit zie je dan die verschuiving naar de derde metafoor, en dat is zeg maar de voedselmetafoor. Waarbij, net zoals bij voedsel, kunnen we een gezond eten eten, maar ook ongezond eten eten. En als dat allemaal in balans is, is dat eigenlijk oké. Maar wanneer dat uit balans gaat, dan zie je dat mensen op zoek gaan naar diëten, zoals het digitale dieet of de digitale detox, om terug dat evenwicht terug te gaan vinden. En dan zie je ook dat evenwicht is eigenlijk voor iedereen anders. Net zoals we in termen van voedsel allemaal andere balansen hebben of idealen hebben. zou je dat voor digitale media ook kunnen zeggen. En ook die voedselmetafoor, daar zijn ook weer kritieken op. Maar ja, ik denk dat dat tot nu toe de best passende metafoor is die we nu hebben.
Wat dat wij ook hebben opgeschreven, heel veel verwachtingen van onze families, van gezinnen, van bedrijven, van onze CEO's, et cetera. Maar dat is toch het grotere probleem. Kunnen we dat nog oplossen met alleen maar op een persoonlijk vlak uw gsm weg te leggen?
We kunnen dat zeker oplossen. En ik denk dat daarvoor bijvoorbeeld de stolp een interessant object is. Omdat de stolp is een object dat je als individu kan gebruiken, maar ook als sociale groep kan gebruiken. Of zelfs als instelling kan gebruiken. Bijvoorbeeld een werkgever of een leerkracht. Of in een vergaderzaal. Dus als we kijken naar die context en die verwachtingen, daarop kunnen we natuurlijk ook ingrijpen door zelf een goed rolmodel te zijn. Of door op het niveau van onze sociale groep of onze instelling of onze organisatie wel echt tot afspraken te komen. Die kunnen heel formeel zijn, maar die kunnen ook informeel zijn over hoe we eigenlijk met wederkerigheid in communicatie enzovoort, connectiviteit buiten de werkuren, hoe we eigenlijk met dat soort van zaken om willen gaan.
Mm-hmm. Ja, maar dan zit je toch altijd met feit, als het dan gaat over de kennissen of familie of vrienden. Ah, maar zij pakt nooit op. We weten dan voorhand, die pakt nooit niet op in haar vrije tijd bijvoorbeeld. Dus dat is altijd moeilijk. En ik kan mij ook inbeelden als werknemer dan, als het gaat over werk, dat je als werknemer niet zo rap gaat zeggen tijdens de vergadering, ik heb hier een keer een stolp mee, gaan we dat er allemaal in steken? Ik denk dat niet iedereen dat durft, bijvoorbeeld.
Nee, tuurlijk niet.
Nee, dat is inderdaad. Hè. Dat is een moeilijk gesprek, denk ik. En daarom denk ik ook dat het in dat geval misschien is aan leidinggevende om dat soort van initiatieven te gaan implementeren. Maar, en dan komen we ook weer hebben, wat dat we zien in het gezin en hè, met de vraag over de stolp en het slotje, dan komen we weer bij het volgende kritieke punt. Wie beslist er om te disconnecteren? Is disconnectie vrijwillig of is het onvrijwillig? Wat zijn de machtsverhoudingen in dat spel? Wie monitort de disconnectie? En wie heeft er baat bij om dat eigenlijk te gaan monitoren? En bijvoorbeeld Microsoft heeft net een nieuw product uitgebracht, My Analytics, waarmee eigenlijk werknemers zelf statistieken kunnen bijhouden over hun eigen productiviteit. Dus hoeveel e-mails heb je verzonden en hoeveel tijd aan deze taak enzovoort. En dat is heel interessant. En vanuit welzijnsperspectief wordt dat product ook in de markt gezet als iets om het welzijn van de werknemer te kunnen vergroten door meer inzicht te kunnen krijgen. Maar dat brengt natuurlijk ook vragen met zich mee ten aanzien van de werknemer-werkgever-relatie. Kan zo'n werkgever die data ook gebruiken en kunnen er dan beloningen of bestraffingen volgen uit disconnectie of uit observaties van iemand zijn connectiviteit. Dus ook in al die sociale omgevingen en sociale contexten is het vraagstuk van controle en monitoring en macht een belangrijk vraagstuk.
Ja, en ik denk wat je net zegt over Microsoft, dat is een heel goed voorbeeld van hoe een bedrijf daar een verantwoordelijkheid in kan nemen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld wat ze ook doen is, als ze merken dat je heel veel vergadert, heel veel op Microsoft Teams videocalls doet, dan gaan ze suggesties maken voor halve dagen of blokken van een paar uur, waarbij ze zeggen, we blokkeren dit al in jouw agenda, dat er niks kan tussenkomen, dat je niet te veel gestoord kan worden en misschien wat individueel werk kan doen. En dat is denk ik een mooi voorbeeld van een bedrijf dat vanuit zijn eigen producten dan natuurlijk naar zijn werknemers toe een signaal stuurt van, we weten dat dat belangrijk is. We weten dat je niet constant beschikbaar moet zijn voor je collega, voor je baas, mm-hmm. voor je team. Net zoals dat je ook niet constant bereikbaar moet zijn voor al je vrienden tegelijk. Mm-hmm. En die metaforen van daar straks, ik heb ook eens eentje gehoord van professor De Maré, collega van Mariek. En die praatte altijd over het baasje en de hond. En die zei, ja, de hond moet af en toe in zijn mand, misschien is de stolp dan de mand, als de hond om de 2 minuten aan u, om de metafoor met de smartphone en de notificatie te maken, elke 2 minuten aan de deur zou staan blaffen of zijn hoofdje of zijn kopje even gewoon binnen, zou je ook niet akkoord mee zijn. Jij bent de baas en jij bepaalt de regels. En ik denk dat we er zo misschien op een heel simpele manier wat naar kunnen kijken. Wij bepalen wanneer wel en ook wanneer niet. En er gaat niet alleen een stolp nodig zijn. Er gaat hopelijk veel meer zijn. Ik denk dat we allemaal aan dezelfde kar trekken. Hè? Of het nu een professor is of een onderneming die een object lanceert.
Wel, Helena, de mama van het gezin, die zei iets mooi, vond ik. Zij zei... De stolp heeft mij wel geholpen om de half uur rustig te worden dat mijn gsm dus out of sight is. Maar ik wist wel constant in mijn hoofd dat de taken aan het opbouwen waren. Dus ze weet wel heel de tijd, ik ga mijn gsm terug open doen en dan zijn er misschien 50 berichten.
Ja. Er is een mooi begrip voor in de wetenschap. Dat heet online waakzaamheid. En dat betekent dat je eigenlijk in een soort van constante staat van alertheid bent voor wat er zich in die online wereld aan het afspelen is.
Ik wou net zeggen, en dat gaat ook niet van de ene dag op de andere veranderen. Ik denk dat is een beetje de cultuur die rond de smartphone als device is gecreëerd, die we heel snel hebben gecreëerd. En dat gaat ook tijd nemen om ons daar een beetje van te ontdoen. En daarom dan net een rol van een organisatie of een instelling of zelfs een leerkracht vooraan aan de klas, zelfs op dat niveau, op kleinere niveaus, of het gezin, de ouder die initiatief neemt, een belangrijke rol speelt. Omdat op die manier neem je niet je individuele intenties mee, maar kan je het ook vertalen en andere mensen daarin in mee stimuleren.
Het gaat natuurlijk echt een culturele omslag vergen, omdat we wel heel erg verwend zijn geweest in het altijd onmiddellijk bediend te worden. Denk aan de delivery services enzovoort. Hè. Heel onze samenleving, de geïndividualiseerde playlists op Spotify en op Netflix. Hè. We zien echt een heel erg gepersonaliseerde leefomgeving waarin we altijd op onze wenken bediend worden. En dus dat is het moeilijke aan digitaal welzijn, dat altijd en overal aspect ons ook veel voordelen brengt.
Ja, wij reden gisteren door Gent en eigenlijk was dat echt niet ver. En Line zei, I'm in a ways, ik ga het een keer zonder doen. Want dat ook de weg vinden.
Verdwaald geraken misschien.
Nee, we hebben de bordjes gevolgd. Ah, okay, we moesten goed kijken. Maar,
en maar dat echt was zelf grappig, want ik zei, kijk, een bordje. En Betty zei, amai, ik heb dat bordje nog nooit gezien. Ja. Dus gewoon gek dat we het gewoon niet meer zien.
Maar ook ons niet meer kunnen vervelen. Verveling zien als tijdsverlies, bijvoorbeeld.
Of stilte
als een gemiste kans om iets te zeggen of iets te delen. Daar moeten we, dat is bijna het culturele aspect dat er rondhangt. En dat is eigenlijk zot als je erover nadenkt hoe snel dat we van 2007, de eerste iPhone tot 2000, dat is nog geen 15 jaar, dat is eigenlijk in de grand scheme of things heel, 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 heel kort. En toch hebben wij toch al over heel de wereld die cultuur. En dat zegt ook wel van hoe krachtig dat toestelletje is geworden en hoe allesomvattend.
Dan ga ik terugkeren ook naar wat mijn collega Lieve Damari ook vaak aanstipt. Doordat die telefoon er nog maar zo kort is die mobiele connectiviteit er nog maar zo kort is, heb je eigenlijk de generatie van de millennial, laat ons zeggen de ouders van nu, dat zijn eigenlijk de mensen die echt vanaf zeg maar hun late adolescentie tot nu in de middentijd van hun volwassenheid altijd maar met die nieuwigheid moeten omgaan. En dat is een strijd voor zichzelf, maar tegelijkertijd moeten zij die strijd ook al meteen voeren voor die nieuwe generaties. Ja. En nadenken over hoe ze sommige van de problemen die ze zelf ervaren potentieel al kunnen oplossen voor hun kinderen of hun scholieren. En dat is ook wel een interessante observatie, hoe dat wij als samenleving eigenlijk dat doormaken, die digitale revolutie, en daar echt middenin staan, dan begin ik soms na te denken over hoe gaan mensen binnen 100 jaar terugkijken op onze tijd en op, als we als communicatiewetenschappers terugkijken naar het begin van de pers bijvoorbeeld, hoe gaan wij dan reflecteren over het begin van altijd en overal verbonden zijn?
Mm-hmm. En dan zo over, je spreekt over millennials en dan je merkt ook verschillende generaties over hoe dat ze ernaar kijken. Maar ik had ergens eens gehoord van mensen die in de laatste 5 jaar zijn geboren, hè, kinderen. Dat zijn eigenlijk de eerste die met niks anders hebben gekend dan digitale schermen van de moment dat ze geboren zijn. En ik had ook begrepen dat het eigenlijk in de wetenschap 20 jaar duurt om de volledige impact van een nieuwe technologie of innovatie op de mensen zijn gedrag te evalueren. Dus we weten ook nog heel veel niet. En er zijn wel indicaties, maar nog niemand kan sluitend zeggen het is zus of het is zo. Maar dat betekent wel dat je waakzaam moet blijven en daarover moet blijven nadenken. En dit is niet een debat dat daar is eens begonnen en gaat stoppen. We gaan dat blijven moeten voeren, want smartphone-technologie staat ook niet stil, hè. Dat gaat waarschijnlijk sneller dan wij die het debat voeren. Dat is allemaal niet zo afgeleid voor mij. En het is daarom denk ik ook dat dit een platform krijgen om daarover te praten met verschillende mensen uit verschillende takken, dat dat belangrijk blijft door in de jaren.
Lorelei is 4 jaar van het gezin. Uh-huh. En er was een hele mooie anekdote. De grootmoeder kwam thuis met een krantenartikel. En Lorelei wil met haar vingers, dus ze doet letterlijk een inzoom gegeven op de foto van de krant.
Ik heb dat ook eens op een raam gezien bij een nichtje van mij. Dus dat hij naar een raam liep en dat dit.
Ja,
om maar te zeggen van...
Voor de luisteraars, dus het inzoom gegeven dat je doet op
de pinch.
Ja, de pinch op een iPad.
Een swipe zo doen op een foto.
Maar daar weten ze nu wel al vrij zeker de impact van overexposure. Dus te veel schermtijd op heel jonge leeftijd. Daar zijn wel al studies die vrijsluitend kunnen zeggen dat dat een impact heeft op concentratiestoornissen en zo. Ik had zelfs van professor De Marais begrepen dat ze dat zelfs bij het CLB, in de scholen, beginnen te merken. En vermoeden dat het ook te maken heeft met kinderen die te veel smartphone...
Het is soms wel nog moeilijk om causaliteit en correlatie te onderscheiden in dat verhaal. We zien bijvoorbeeld links tussen ADHD en bepaalde vormen van schermtijd of schermtijdeffecten, maar... Is veroorzaakt het een het ander? Dat is altijd moeilijk om echt een sluitende uitspraak over te doen, want daarvoor zou je bij wijze van spreken al een soort van veldexperiment van beide geboorten moeten organiseren. En zo. Dus,
en tweelingen die één
of
wel.
Of tweelingen. En die, er zijn allerlei ethische conflicten natuurlijk die ons dat niet toelaten. Maar de algemene vuistregel, kinderen onder de 2 jaar worden best niet aan schermen blootgesteld. En dan, daarna was het dan, geloof ik, 2 uur. En dat is wel heel erg gewijzigd in de voorbije jaren. Nu is er eigenlijk algemene consensus dat kwaliteit veel belangrijker is dan kwantiteit. Dus dat het heel erg afhankelijk is van wat je kind doet op het scherm. Ik vergelijk het dan met bijvoorbeeld rekenoefeningen maken op Bingel of de mindlessly door TikTok-filmpjes scrollen waar je heel de tijd blootgesteld bent aan allerlei inhouden waar je misschien je dochter van 7 nog niet aan wil blootstellen. Dat is een heel cruciaal verschil dat altijd mee in rekening moet worden genomen wanneer we schermtijd gaan evalueren.
Ja. Boerderij maken, centen betalen. En je kan ook een grot kopen.
Ja, voor goud en zilver en diamanten uit te halen.
En dat kost 21.000 centen. Je hebt ook een winkeltje en daar kan je ook dingen inzetten. En dan kan je centen krijgen.
Gaming op zich kan een kind stimuleren op een goede manier. Hè?
En is ook voor heel veel tieners eigenlijk een platform voor sociale interactie. Dus zeker het online gamen, Fortnite, samen met vrienden. Ja, dat is eigenlijk een beetje zoals rondhangen op het pleintje.
Ja. En zijn er soms frustraties tussen de ouders dan, tussen mama en papa, over gsm-gebruik?
Nee. Ja.
Vertel je, liefje?
Ja, de manier waarop dat de gsm gebruikt wordt, daar zijn er frustraties over. We hebben het allemaal nodig, hè, uiteindelijk. Het zijn moeilijke tijden en we proberen creatief te zijn en toch nog een beetje aan inkomsten te geraken. En daar moeten we creatief zijn en de klanten hebben een antwoord nodig.
Ja.
Maar waar dat ik voor mezelf echt mezelf toe verplicht om op te letten, is als er een signaal komt uit het gezin van de aandacht te switchen en onmiddellijk voorrang te geven aan wie er ook een vraag komt stellen, bijvoorbeeld. En daar heeft mijn echtgenoot het soms iets moeilijker mee, omdat ze te diep gefocust zit in het wereldje van op dat moment de e-mail of het concept die ze aan het bedenken is of whatever. Ja, als het puntje bij het paaltje zou komen, dan heeft is het gezin het belangrijkste in haar leven. En dat weten we allemaal. Maar op dat moment krijgt diegene of hetgene waarmee ze bezig is voorrang op ons.
Ja, en dat maakt
en dat is waarschijnlijk zelfs niet zo bedoeld, maar ze zit zodanig diep met haar gedachten daarin dat er eigenlijk bijna een bom zou mogen ontploffen naast haar en dat ze het niet zou horen eigenlijk.
Ik weet gewoon niet hoe ik dat inderdaad moet doen. Maar Free zegt dan gewoon, leg hem dan inderdaad gewoon weg en schrijf ook niet verder aan dat bericht. Mm-hmm. Op dat moment zouden we moeten zeggen, het gezin gaat voor. En je moet inderdaad kunnen switchen dan. En dan denk ik, nog even, ik ben bijna klaar. En dan zit je er weer in. Hè.
Ja, dat is eigenlijk echt ook mijn onderzoeksgebied. Wat is fubbing? Eigenlijk komt het woord van twee samengetrokken woorden, phone en snubbing. Phone, telefoon. En snubbing is eigenlijk iemand negeren. Dus wat is het fenomeen fubbing? Dat je eigenlijk iemand gaat negeren door, wanneer je bij die persoon bent, toch op je telefoon te gaan. Dus je bent eigenlijk fysiek aanwezig, maar tegelijkertijd ben je ook afwezig, want mentaal ben je bezig met wat er zich afspeelt op je telefoon. En ja, een zeer interessant fenomeen. Ik heb allerlei studies, observatiestudies. Ik kan het aan jullie vragen. We hebben bijvoorbeeld hier in Gent, hebben studenten van enkele jaren terug 100 duo's geobserveerd in studentenrestaurants gedurende 10 minuten. Dus in hoeveel van die duo's denk je dat er in die 10 minuten een telefoon gebruikt werd?
Dat is misschien een goede luisteraarsvraag. Hè?
Ja. Hoeveel denken jullie? Ja, de winnaar krijgt een stolp cadeau.
Ja, natuurlijk. Het juiste antwoord is 100.
Ja, nee. Toch? 97.
Nee. Ja, het is ongeveer, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd.
Bij hoeveel duo's werd een gsm gebruikt tijdens het 10 minuten durende observatiemoment in het restaurant? Waag een gokje, samen met de andere voorwaarden om een stolp te winnen. En de stolp komt jouw kant uit.
Maar ja, van die koppels zeg maar, waar een telefoon gebruikt werd, werd in 30% van de gevallen het scherm gedeeld. Dus opnieuw, is dat altijd slecht? Is zo'n telefoon in een conversatie is dat altijd iets negatiefs? Nee, soms kan dat een bron zijn van wat we dan gedeelde aandacht noemen. Omdat je iemand een grappig kattenfilmpje wil tonen of de Duke of Hastings wil tonen. Hoe knap dat is toch wel niet?
De laatste tweet van Trump. Ja. Ja.
Zit met een rode draad.
Ja,
ik probeer toch die domme opmerking van aan het begin wat goed te maken.
Duke van Hastings.
Ja, het is niet altijd slecht, hè, maar over de algemene lijn zien we negatieve effecten op relatiekwaliteit en op impressievorming. Dus je wordt als minder attent, als minder beleefd beschouwd. Het schaadt de conversatiekwaliteit. Maar heel belangrijk, context. Context is zo cruciaal. Dus als je op een eerste date bent, alsjeblieft, als je het een leuke persoon vindt, ga dan niet die telefoon bovenhalen en uitvoerig met je vriendinnen praten over hoe leuk je date is. Want,
of tinderen.
Ja, of tinderen. Ja, dat is niet slim natuurlijk, maar ja, als je al 20 jaar getrouwd bent en je ligt samen voor tv naar de Rode Duivels te kijken, is er wellicht niks mis mee om ondertussen even je berichten op je telefoon te bekijken. Dus opnieuw, dat is een heel gecontextualiseerd gegeven. We hebben ook gekeken naar telefoongebruik tijdens ouder-kindinteracties. Daar hebben we ouder-kindparen in wachtkamers van kind- en gezinruimtes bijvoorbeeld geobserveerd. En dat was wel heel interessant, want daar zagen we dat ouders die op hun telefoon zitten tot 5 keer minder responsief zijn op aandachtsvragen van hun jonge kind.
Ja, want ik heb onlangs iets op tv gezien, dat is een experiment, het flat face.
De still face.
Still face experiment opnieuw gedaan.
Klopt.
Dat is in de jaren, ik weet niet, echt een tijdje geleden terug gedaan, om de effect van een flat of een still face op de interactie. Mm-hmm. En dat ze zeggen van, nu hebben ze dat gedaan met smartphone, omdat je hebt een vrij expressieloze gezicht wanneer je op een smartphone kijkt.
Klopt. Ja. En eigenlijk dat still face paradigm is vooral heel erg gekend van het onderzoek naar eigenlijk postnatale depressie. Mm-hmm. Omdat ze eigenlijk hebben ontdekt dat een ouder die depressief is, dus inderdaad zo'n expressieloos gezicht vertoont. En dat dat voor een kind eigenlijk echt zeer stressvol is. Dus een zeer jong kind pikt dat op en reageert daar eigenlijk op met echt fysiologisch een enorme stressrespons die ook heel lang nazindert. Ik denk daar dat we opnieuw wel heel erg moeten kijken naar onze cultuur die verandert en of de manier waarop wij aandacht uitdrukken en waarderen, of die mogelijk ook opschuift. Want dat zou betekenen dat dat ook voor een jong kind misschien minder stressvol is dan het in de jaren 70 was, gewoon omdat het zo part of life is. Dat is op dit moment nog moeilijk om echt vast te stellen. Maar dat zou wel mijn hunch zijn, dat er een effect is, maar dat we opnieuw wel niet in een paniek mogen vervallen. Mm-hmm. Dat al onze kinderen nu onthecht groot gaan worden door die smartphone. Een moeder die bijvoorbeeld een banaan eet of een magazine leest, is ook veel minder responsief. Ouders hoeven ook niet altijd responsief te zijn. Dat is ook een heel westers idee van opvoeden en van wat een goede ouder is. Hè. Terwijl in andere culturele contexten is dat heel responsieve ouderschap iets wat veel minder cultureel gewaardeerd wordt. In dat idee van de perfecte ouder heerst ook heel erg het neoliberale idee van je bent zelf als ouder individueel verantwoordelijk voor het welzijn van je kind. En dat discours van individuele responsabilisering, dat zie je ook wel heel erg terugkomen in disconnectie. Eigenlijk is er een probleem geïnstalleerd geweest door een industrie, zou je kunnen zeggen, die attention economy. En in plaats van dat het probleem zeg maar, ook daar wordt aangepakt, wordt eigenlijk de oplossing voor het probleem terug bij het individu gelegd die zelf verantwoordelijk wordt om beslissingen te nemen over het aan- en uitzetten van zijn of haar connectiviteit. En net om die reden denk ik bijvoorbeeld dat het nuttig is om ook als groep of als instelling daarover na te denken, omdat je dan een stukje van de last van de schouders van het individu kan halen. Hè. Als je als werkgever beslist, wij gaan gewoon niet meer e-mailen buiten de werkuren.
Ja, dat doen ze bijvoorbeeld in Frankrijk. Is er een wet die eigenlijk zegt dat niemand in Frankrijk of een Franse werknemer niet verplicht is of niet verwacht kan worden om na een bepaald uur op werkgerelateerde e-mails.
Ja, precies.
Maar wat je dan hebt is van, oké, het staat zwart op wit in de wet, maar in de praktijk zal dat denk ik voor veel, omdat ze dan nog altijd dat gevoel van onbehagen van, ik kan niet antwoorden of ik voldoen niet aan de verwachtingen van mijn. Dus je haalt dat culturele aspect en heel die cultuur daar rond niet weg met een wet.
Of maar, toch niet onmiddellijk. Hè?
Toch niet onmiddellijk, ja.
Nee, maar wat daar weer interessant is, hè, we zitten eigenlijk voortdurend op een wipplank tussen autonomie en individuele responsabilisering. Hoe meer autonomie we hebben, hoe meer we eigenlijk ook individueel verantwoordelijk worden. We willen veel autonomie, maar als te veel wordt, dan worden we zo verantwoordelijk dat het verstikkend wordt en dat het it's too much gewoon. En dan verlangen we eigenlijk naar iemand die ons wat meer zegt, het is zo en maakt het leven wat gemakkelijker als sommige beslissingen uit onze handen worden genomen. En dat is dus heel moeilijk. En dat maakt het dus ook moeilijk voor de industrie. Ik heb net een heel interessant gesprek gehad hierover met Facebook, waar echt heel actief wordt nagedacht over digitaal welzijn en op welke manieren langs in de industriezijde eigenlijk ingrepen kunnen worden genomen om het digitaal welzijn van de gebruiker te beschermen. Maar hoe zij eigenlijk telkens wanneer ze initiatieven willen lanceren, ook heel veel pushback krijgen van mensen die zich geraakt voelen in hun autonomie. Denk aan de likes op Instagram. En ze hebben net eigenlijk een feature geïnstalleerd waarbij de gebruiker zelf kan instellen of je de likes wil zien of niet. En dan blijkt in die gebruikerstesten dat als je eenzijdig de likes afpakt, dat heel veel mensen ook boos zijn, want ja, ze willen eigenlijk zelf toch kunnen beslissen of ze die likes willen kunnen zien of niet. Dus ook langs industriezijde is dat echt wel een zoektocht om op dat grensvlak van autonomie en controle en verantwoordelijkheid om daar ergens een lijn uit te zetten die hopelijk dan toch meer goed doet dan kwaad doet. Dus ik denk dat een spanningsveld is dat op heel veel domeinen leeft, maar zeker ook op dat domein van disconnectie, dat moeilijk blijft.
Nu, in het begin kan je sceptisch zijn. Het is misschien wel een klassieke catch-22. Want at the end of the day zijn het privébedrijven die wel natuurlijk leven van die aandachtseconomie. Dus gaan zij snel genoeg actie ondernemen tegen iets wat eigenlijk hun businessmodel tegenspreekt. Nu, zo dacht ik vroeger. Ik ben daar een beetje genuanceerder in geworden. En ik denk dat ze mee onderdeel van de oplossing gaan zijn.
Ja.
Maar dat je daarom toch heel veel initiatieven nodig hebt om het te versnellen, om ze mee te krijgen.
En, zeker.
Ik denk dat dat ook wel altijd onze ambitie is om eventueel de hand uit te reiken en met zo'n platformen als Apple, Google, Facebook of andere samen te werken. Mm-hmm. Omdat ze toch wel een enorm bereik hebben. En, dus ja.
Dan is er nog één iets wat ik graag zou willen vragen. Wij hebben ook heel veel jongeren als luisteraars en die studeren. En die dwingen eigenlijk een beetje af van, ja, als ik dan niet aan het studeren ben, dan wil ik wel echt op mijn gsm als ontspanning. Maar is dat nu echt ontspanning?
Ik denk dat dat ontspanning kan zijn.
Zijn er niet nog meer extra prikkels?
Tuurlijk, maar ik denk bijvoorbeeld als je kijkt naar de blok of de examens, dat is iets. In studentenleven ben je heel sociaal. Dat wordt dan eigenlijk voor een vrij lange periode volledig naar nul, hè, voor velen, zeker voor mensen die thuis studeren. Dus ik denk dat dat op een gezonde manier en met de juiste intentie van oké, ik studeer en ik probeer dan op de middag bijvoorbeeld een half uurtje even te videocallen of even te chatten, denk ik dat dat ontspanning kan zijn. Daar geloof ik echt in. Het is in eerste instantie een communicatietool. En dus als het dat kan zijn in een blok, dan denk ik dat dat wel ontspannend kan zijn. Zoals alles gaat het over een juiste balans en over daar juiste afspraken voor jezelf en intenties rond te stellen. Wanneer wel en ook wanneer weer niet. Ik weet niet of jij daar akkoord mee bent. Maar...
Ja, ik ben daarmee akkoord. Er zijn ook wel wat mensen bijvoorbeeld in de onderwijswetenschappen, ja.
Ja.
Die spreken over het idee van technology breaks, dat je blokken van 45 minuten studeert om dan 15 minuten vrije tijd te hebben. En in die vrije tijd mag er dan ook schermtijd zijn. Maar ik zou dan misschien, als ik een zelfstudent was of een ouder was, ja, misschien ook wel aanstippen dat je in dat kwartier misschien ook even in de keuken een koekje moet gaan eten. Of,
Het is niet alleen dat.
Bijvoorbeeld wat niet slim is om dan te beginnen gamen en dan eigenlijk mentaal helemaal in het spel te zitten en dan terug 45 minuten te moeten studeren terwijl je alleen maar kan denken aan jouw avatar die op dat moment afgeslacht wordt.
Ja,
of zo.
Exact. Of hetzelfde. Ja. Je hebt de hele dag geblokt en je wil eigenlijk 8 uur slapen om de dag nadien er terug... Dan moet je eigenlijk best niet het laatste half uur voordat je gaat slapen vol op een blauw lichtscherm gaan kijken. Want dat gaat gewoon je slaapkwaliteit verminderen. Dus er zijn gewoon zo'n zaken die gewoon vrij evident zijn. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het ontspannend kan zijn op verschillende vlakken.
Maar gezondheidsgewijs heeft het dus wel effecten. Want bijvoorbeeld onze stoelgang. Hoeveel mensen gaan er niet uren op het wc gaan zitten met de gsm?
Ja, uren, ja.
We gaan een generatie met aanbijen zijn. Ja. Ja,
dus we hadden verloren generatie, aanbijen generatie.
Ik ben er echt alleen maar precies van die...
Daar gaat je op gequote worden, ja. Marieke. De aanbijen generatie.
We hebben niks
Marieke van de Nabelen. Maar ja, dus blauwe licht is lang een hot topic geweest. Maar er zou nog altijd wel een causale relatie zijn tussen gsm-gebruik en slaapkwaliteit. Maar het zou dan toch niet aan het licht liggen. Ja, zeker bij jongeren bijvoorbeeld... Die worden gewoon wakker 's nachts omdat ze berichten krijgen. Mm-hmm. En daar, denk ik, is zo'n stulp dan wel een uitkomst. Als die in de stulp ligt, mm-hmm. kunnen er ook geen berichten binnenkomen.
Ja. Of ja, ook het idee van, ik denk, 95% van de mensen, het eerste wat ze doen, binnen de 15 minuten zit ze eigenlijk op hun smartphone.
Ja.
Ik denk dat het ook een gezonde routine is om niet meteen met schermtijd een beetje je koffie te pakken of even je dag te bekijken wat je allemaal wilt doen. In plaats van eigenlijk... meteen naar een toestel te kijken waar je niet echt kiest wat of wat er niet aan de gang is.
Mm-hmm. Vooral wanneer het gaat over werken. Dus ja, gewoonten om eigenlijk in de eerste 5 minuten en in de laatste 5 minuten van de dag je werkmails te bekijken. Het is iets wat heel veel mensen doen. En dan is die telefoon als mediator van een werkelijkheid die allerlei verwachtingen aan je stelt. En dan wordt die werkelijkheid opeens terug heel erg geactiveerd.
We hadden het gevraagd aan onze leden en het was 80% van onze leden die...
Geven het toe.
Inderdaad.
Ik wou eigenlijk nu nog 1 vraag stellen. Marieke, daarnet toen je de gsm in de stolp moest steken, zei Julien, dat is moeilijk.
Nee, ja, ik zeg altijd, research is me-search. Dus mijn onderzoeksthema's zijn, net zoals Julien met zijn bedrijf, ook vaak wel gedreven door persoonlijke ervaringen en persoonlijke interesses. Dus ik moet toegeven dat ik een innige band heb met mijn smartphone. En natuurlijk weten dat jullie er was, kon ik het niet laten om dat moepje natuurlijk te maken.
Maar dat wil ik ook wel herhalen. Dat lijkt nu alsof wij alles volledig onder controle hebben. Integendeel, ik worstel ook soms. Maar dat versterkt mij in de missie en wat we proberen te doen. Ik zeg van, ik ben er al zo lang mee bezig en ik zoek toch ook nog altijd op momenten van hoe wel of wat loopt er mis. En bijvoorbeeld, ik blijf ook leren. Bijvoorbeeld toen ik begreep van met dat fubbing, dat stel dat ik hem toch mijn gsm in het midden van een gesprek heb bovengehaald, want ik blijf ook een mens. Probeer dan de persoon tegenover u er misschien beter bij te betrekken, omdat ik dat heb geleerd uit het onderzoek of uit een video die Marieke had gegeven. Dus op die manier leer je en probeer je zelf ook continu het zelf beter te doen. Dus dat wil ik ook wel zeggen, van, ik wil hier ook niet als de goeroes. Ja. Wij zijn volledig zen en in balans met ons smartphone. Dat is denk ik helemaal
ja, ik vind ook dat jij dat vaak hebt aangehaald in onze telefoongesprek. Het gaat niet over stoppen, maar het gaat over een bewustwording en een andere aanpak van...
Dat vind ik ook... Nog misschien een van de belangrijkste zaken van die stolp. Jullie hebben het nu met het gezin gedaan. Los van de individuele ervaring en wat ze er wel of niet goed aan vonden, hebben ze op zijn minst met het gezin een gesprek gehad over de smartphone.
Exact.
En dat mogen we ook niet vergeten. Dat los van features en taglines en onderzoek, dat de conversatie, of dat dat nu op een podcast is, of binnen het gezin, of binnen een team, of binnen een grotere organisatie of instelling, dat het belangrijkste is. En... Ik zeg ja, dat is een van mijn favoriete quotes. De eerste stap in het aanpakken van een uitdaging of een probleem is het een beetje erkennen en benoemen. Dat is altijd stap 1 in het aanpakken ervan. Dus dat moeten we ook blijven doen, met z'n allen. Ja.
Ik zou echt overal mijn stolp willen plakken. In mijn auto ene.
Oh. Dat komt eraan.
Overal zo. Ik denk ook dat dat echt een huishoudend ding kan zijn. Dat zei Helena ook. Ze zei, voor mij is het iets magisch voor de kinderen. Moest het nu iets groter kunnen zijn en van alles kan eronder, dan zei ze dat ze hoopt op lange termijn dat ze kan zeggen tegen haar kinderen, het zit nog onder de stolp. Dat dat zoiets magisch kan zijn.
Hopelijk wordt het ooit een werkwoord.
Ja,
stolp
ja.
Er nu gewoon eens mee.
Voilà.
Zei hij heel
serieus. Ja, die had ik voorbereid.
Dat brengt ons eigenlijk naar onze giveaway, wat we misschien nog moeten delen.
Maar wat moeten we daarvoor doen om zo'n stolp te bemachtigen? Dat is 1. Deel de foto van stolp en taboeps in jouw story. 2. Volg stolp. 3. Volg taboeps. En 4. Tag iemand met de quote that one friend who really could stolp from time to time. Veel succes.
Dank jullie wel.
Nee, graag gedaan.
Merci om hier te zijn.